Dit is het Telegraafkwartier, de dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf. Met Michiel Kooijman.
Welkom bij het Telegraafkwartier van woensdag 17 april. Met vandaag, hoe reageren Iraanse vluchtelingen in Nederland op de onrusten in het Midden-Oosten? En op steeds meer plekken in de horeca wordt Engels gesproken. Hoe kan dit en is dit nou een zorgwekkende trend of niet? Ik praat vandaag met verslaggever Marcel Vink en onderzoeksjournalist Mandy Meijer. Ja, we gaan het hebben over de onrust in het Midden-Oosten. Specifieker Iran versus Israël. Afgelopen maandag spraken we over welke scenario's er op tafel liggen. Gisteren, dinsdag dus, hadden we het over de inzet van de Nederlandse marine. Of eigenlijk ja, het gebrek aan de inzet van de Nederlandse marine. En vandaag zoomen we in op de Iraanse gemeenschap in Nederland. Marcel Vink, jij hebt gesproken met Iraniërs die dus in Nederland wonen.
Ja. Ja,
wat voor soort Iraniërs heb je dan gesproken? Wie zijn die mensen?
Nou, de mensen die ik heb gesproken, dat is wel goed om te melden. Ik kan natuurlijk niet alle Iraniërs spreken. Hè. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die hier wonen en die niet willen of die niet durven te praten.
Weet je hoeveel Iraniërs in Nederland wonen?
Ik weet niet hoeveel er in Nederland wonen. Nee, ik weet wel dat een groot deel van deze mensen is gevlucht. Hè, uiteindelijk uit Iran, hè, vanwege dreiging die ze hadden door hun standpunten. Of overtuiging. Kijk, dat zijn de mensen die hebben zich ook al wat vaker uitgesproken. Dus dat zijn mensen die kunnen wij dan in ieder geval bereiken. En dat zijn ook mensen die houden zich heel duidelijk bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Met wat er in hun eigen land gebeurt. En ze gaan ook vaak demonstreren tegen het huidige regime. Hè, dat natuurlijk heel onderdrukkend is ten opzichte van de eigen bevolking. Dus ik heb daar vier mensen van gesproken. Ja, die hun licht hebben laten schijnen over hoe ze aankijken tegen de aanval in het weekend. Ja, en ook wat zij verwachten dat er nog gaat komen.
Laten we dan meteen terugkijkend op dat weekend. Wat was hun eerste gedachte toen die aanval van Iran begon?
Nou, bezorgd in ieder geval. Net als iedereen uiteraard. Hè, want ze hoopten natuurlijk niet dat dit echt uit de hand zou lopen. De opluchting was ook groot toen ze, ja, ook zij natuurlijk erachter kwamen dat er eigenlijk weinig schade was geweest. En vervolgens gaan zij natuurlijk meteen doorkijken. Hè, van wat gaat er nu verder gebeuren en wat kan er gebeuren? Kijk, ze hebben bijvoorbeeld wel verteld dat de aanval die Israël op het consulaat, hè, van het Iraans consulaat in Damascus heeft gepleegd. Ja, daar staan ze eigenlijk wel achter. En dan vooral omdat het, hè, want eigenlijk is het niet het consulaat zelf, maar het is een bijgebouwtje geweest. En ze zeggen van dat zijn mensen die zijn daadwerkelijk bezig met, met terroristische activiteiten. Hè. Daar komt het een beetje op neer. Dus ze zeggen van dat soort aanvallen, daar hebben wij gewoon weinig moeite mee. Ik heb uiteraard ook meteen gevraagd van oké, maar hoe kijken jullie er tegenaan op het moment dat Israël besluit om nu alsnog terug te slaan? Ja. Want er wordt natuurlijk gesproken over wraak. Hè. Er wordt ook niet gezegd wanneer dat is, op welke manier.
Nee, dat hangt nog steeds boven
maar
de markt.
Maar dat hangt boven de markt. En toen hebben ze gezegd van oké, de meeste van deze mensen die ik heb gesproken zeggen ja, prima, zolang maar geen onschuldige burgers door geraakt worden.
Ja, dat het puur militair
Precies, precies. Want zij komen natuurlijk ook heel erg op verschillende manieren voor hun eigen bevolking. Hè, die dus, hè, wat ik al zeg, echt enorm onderdrukt wordt. Dus nou ja, dat is een beetje hoe ze erin staan.
Ja, en als we dan kijken naar de geschiedenis. Hoe staat Iran historisch gezien ten opzichte van Israël?
Nou, volgens deze mensen is het zo dat Israël in Iran, of kan je ook zeggen de Joden inderdaad, dat die hechte historische banden hebben. Ik heb een verhaal gehoord hoor, en pin me niet op naam vast hoor, want ik ben er niet in thuis, maar over een koning in Babylon die heel lang geleden...
Nou, dan gaan we echt wel honderden jaren terug.
Ja, zeker, heb ik niet meegemaakt die tijd, maar dat inderdaad de Joden gered zijn door die koning en dat daardoor ook een bepaalde band is ontstaan tussen de twee volken en die eigenlijk in de loop der eeuwen is voort blijven bestaan. En een van de mensen die ik heb gesproken, die had het zelfs over een eeuwigdurende vriendschap tussen de Joden, zeker Israëliërs en de Iraniërs.
Ja, nou, die eeuwigdurende vriendschap, daar kunnen we vooralsnog eventjes een komma tussen zetten, want die is momenteel niet aan de hand. Wat ik me dan wel afvraag, hè, die Nederlanders, tenminste die Iraniërs die in Nederland leven, hoe kijken zij op dit moment aan tegen het regime dat daar in Iran zit?
Ja.
Waarschijnlijk niet heel positief.
Nee, kijk, als ik het even op die vriendschap heb, ik over het Iraanse volk inderdaad. Hè, dus niet over het regime, want dit zijn mensen die zijn natuurlijk tegen het regime in hun land.
Maar voor de bevolking?
Ja.
Dat moet even lostrekken van elkaar.
Precies, dat moet even lostrekken van elkaar. Kijk, de mensen die gevlucht zijn, die zijn ook gevlucht voor het regime. Hè. En dan hebben we het eigenlijk ook over dit regime. Hè, want dat duurt al heel lang voort. Dus ja, zij hebben gezegd van dit regime moet uiteindelijk ten val komen. Hè. Dat is wel hun doel, een omwenteling, een revolutie. En ze hebben gezegd van het zou kunnen zijn dat deze situatie, hè, en een eventuele vervolg vanuit Israël, dat het een klein duwtje kan zijn op weg naar veranderingen in het land. Hè, dus naar een omwenteling. Alleen ze hebben wel gezegd, meerdere van hen, van dat willen we uiteindelijk wel echt zelf doen. Dus ze willen niet afhankelijk zijn van andere landen. Dus dat beetje hulp, dat kunnen ze wel gebruiken. Hè. Een van de mensen heeft gezegd van ja, je moet het een beetje vergelijken met de marathon. Het is heel fijn als je onderweg even een flesje water krijgt, maar je wil hem zelf uitlopen.
Ja, je wil dus niet dat anders.
Nee, die had een wat plastische uitdrukking ervoor, maar ik begreep wel heel goed dat zij nog steeds strijden voor meer vrijheid voor het volk. Kijk, er is ook één iemand die heeft gezegd van Iran wil geen oorlog. Hè? Het Iraanse volk wil geen oorlog. Hè? Die willen eigenlijk net als iedereen bepalen welke kleding ze kunnen dragen. Gewoon bepalen welke muziek ze luisteren. Kijk, ik moet zeggen,
ze willen gewoon in relatieve vrijheid willen ze hun leven kunnen leiden.
Ja, dat klopt. En dat hebben deze mensen gezegd. En ik heb ook gehoord van deze mensen dat slechts 0.5% van de bevolking zou achter het regime staan. Ik kan dat niet controleren. Ik heb ook daarna berichten binnengekregen van mensen die zeggen van nee, dat is gewoon onzin en zij vertegenwoordigen ons land niet. Ook dat kan ik natuurlijk niet controleren. Maar ik heb wel het idee dat verreweg de meerderheid achter dit regime staat. Maar ja, natuurlijk wel wordt onderdrukt.
Ja, maar je kan op basis daarvan ook concluderen dat zeg maar de mensen uit Iran die hier in Nederland wonen, dat ook niet één homogene groep is ten opzichte hoe ze aankijken tegen de onrust in het Midden-Oosten.
Nee, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Het is gewoon een hele diverse groep. Kijk, het is ook niet zo dat deze mensen allemaal op dezelfde manier tegen het conflict aankijken. Alleen de gemene deler is wel dat zij toch allemaal niet bepaald achter dit regime staan.
Nee.
En ze noemen wel allemaal de band met Israël. Dus die overeenkomst is er in ieder geval wel.
Ja, nou, er wordt wel eens gesproken over de lange arm van Teheran, die ook in Nederland actief zou zijn. Vinden die mensen uit Iran, met wie jij dus gesproken hebt, moet zij zich inhouden als zij met jou praten?
Ja, ze moeten zich eigenlijk inhouden. Ze doen het niet allemaal, moet ik zeggen. Kijk, een van de mensen die ik heb gesproken, die heeft bijvoorbeeld aan mij vooraf gevraagd van spreek je ook mensen van die achter het regime staan of die vanuit het regime of daar banden mee hebben. Dus die was bevreesd dat hij in eenzelfde artikel terechtkwam met, nou ja, daar kunnen wij natuurlijk nooit aan voldoen, maar in dit geval was dat niet het geval. Kijk, ik heb ook een vrouw gesproken die heeft gezegd van ja, ik heb met tal van bedreigingen te maken gehad. Hè. Mijn familie is gemarteld zelfs in het land om wat zij doet. Hè. Zij komt vooral op voor vrouwenrechten in Iran. En deze vrouw heeft ook zelf een boek uitgebracht over haar belevenissen. En ze heeft gezegd dat haar uitgever heeft vervolgens een dreigement ontvangen van de Iraanse ambassadeur in Nederland. Dus
ja, moet je nagaan, hè? Dan ben je gevlucht vanuit Iran en dan ben je hier alsnog niet helemaal vrij.
Nee, maar kijk, wat misschien ook goed om te noemen. We hebben natuurlijk ook de zaak gehad. Dat is een iets andere zaak van Ali Motamed, die natuurlijk gevlucht was voor het regime. Dat was
dan moet je ons eventjes meenemen in de geschiedenis.
Ja, die werkte bij Eneco. Hè? Dus had gewoon een baan en niemand wist eigenlijk wat zijn achtergrond was. Was een rustige man. Die is uiteindelijk geliquideerd in Almere. En die bleek dan inderdaad verantwoordelijk zijn geweest voor een actie tegen het regime. Wel een heel heftige actie, want er zijn tientallen doden gevallen. Hè. Dat ging om een bomaanslag. Dus het is, wat ik maar wil zeggen, is het is niet helemaal bekend welke mensen er in Nederland zitten, wat hun achtergrond is, hoe zij denken. Maar van de mensen die ik heb gesproken, en daar zijn er echt veel meer van hoor, want ik heb meer van dit soort mensen ook wel eens tijdens demonstraties gesproken in Den Haag, in Amsterdam. Het is wel duidelijk dat ze allemaal tegen het huidige bewind zijn.
Ja, tot slot nog even over die Iraniërs in Nederland. Hoe kijken zij nu aan? Zij zitten hier in Nederland, ze hebben waarschijnlijk ook veel familieleden in Iran zitten. Hoe kijken zij dan naar die ontwikkelingen? Zijn ze dan allemaal nerveus dat ze bang zijn dat er een grote oorlog ontstaat? Of hoe kijken ze daarnaar?
Ja, ze weten het niet. Hè? Een van de mensen die heeft gezegd, ja, ik heb geen kristallenbol. En voegde daaraan toe, helaas. Hè? Kijk, als het inderdaad zo is dat dit weer een nieuw stapje is op weg naar een omwenteling in het land, dan juichen ze dat toe. Maar natuurlijk, hè, wat ik net al aangaf, ze zijn natuurlijk ook wel bevreesd voor escalatie. Want ze willen niet dat er onschuldige burgers getroffen worden. Maar ja, in een oorlog, hè, dat weet je zelf. Ja. Is dat vaak onvermijdelijk. Dus ze houden in dat opzicht ook wel een beetje hun hart vast.
Ja, nou, dankjewel in ieder geval voor nu. Marcel Vink. Nederland is Nederland niet meer. Nou, dat is een uitspraak die je misschien een oudere generatie Nederlanders wel eens hoort roepen. Maar als je kijkt naar de horeca, dan zit daar wel een soort van kern in. Want de Engelse taal als voertaal in de horeca, die neemt alsmaar toe. Mandy Meijer, hoe kan dat eigenlijk?
Ja, hallo.
Hi.
Hoe kan dat eigenlijk? Ja, op zich, het valt mee. Het is niet dat we overal alleen maar Engels spreken in de horeca. Maar je ziet inderdaad wel, zeker in steden en dan niet eens alleen in de Randstad, dat er wel steeds meer Engels wordt gesproken. En dat heeft met name ook te maken met het feit dat we een personeelstekort hebben in de horeca. Dus ja, horeca-eigenaren moeten iets. Dus die gaan dan maar andere mensen aannemen.
Ja.
En die spreken niet altijd Nederlands.
Nee, en hoe groot is dat aandeel van die Engels sprekenden op dit moment?
Nou ja, Engels sprekenden durf ik niet te zeggen. Maar 1 op de 6 mensen in de horeca is niet Nederlands. En ja, dan is wel vaak de taal waar we dan naartoe gaan is Engels. En het wordt vaak ook opgelost met buitenlandse studenten in de steden. En die spreken vaak wel Engels.
Ja.
Dus daarvan.
Ja. Kan je dan ook stellen dat er steeds minder Nederlandse studenten zich aanmelden voor een baan in de horeca? En dat dat gewoon een baan is die veel vaker wordt ingevuld door buitenlandse studenten?
Ja, heb je zelf wel eens in de horeca gewerkt?
Nee, ik heb zelf dus nooit in de horeca gewerkt.
Ik heb zelf wel in de horeca gewerkt, 10 jaar. En dat is echt gewoon hard aanpoten. Je moet heel hard werken. En dat is niet als je ook andere baantjes kunt krijgen. Er zijn best wel veel grote bedrijven. Een van de horeca-eigenaren die ik sprak, die zeiden, ja, vroeger hadden we ook wel eens drop-outs van de middelbare school. En die konden zich hier dan bij mij wel ontwikkelen tot een hele waardevolle arbeidskracht. Maar die worden nu weggekaapt door, dit was in Eindhoven, door het bedrijf ASML. Dat zit hier in de buurt. Dus ja, als jij een optie hebt waarbij je meer geld kunt verdienen en betere uren hebt, dan gaan jonge mensen toch liever daar werken dan in de horeca waar je toch flexibeler wordt ingezet, hard moet werken en minder salaris krijgt.
Ja, ik begreep dat het niet eens zo heel erg eenvoudig is voor buitenlandse studenten die niet uit Europa komen om snel aan de slag te gaan in de horeca.
Nee, je hebt dus een vergunning nodig. Die moet dan de horeca-eigenaar of degene, je werkgever, moet die aanvragen. Dat kan wel tot 5 weken duren om dat te krijgen. En een van de Amsterdamse horeca-eigenaar zei, ja, dat is leuk. Maar als ik dus nu iemand aannem en het duurt 5 weken om die vergunning te krijgen, dan, en het wordt volgende week lekker weer, dan kan ik mijn terras niet open doen. Want dan heb ik niet genoeg personeel. Plus, mensen die niet uit Europa komen, mogen maar 16 uur in de week werken.
Ja, waar komt die regel vandaan? Dat het maar 16 uur, dat klinkt zo weinig.
Ja, is ook heel weinig. Het verbaasde mij ook. Dus,
want toen jij in de horeca werkte, mocht je gewoon uren achter elkaar maken. Dat kon allemaal niet op.
Ja, dan kon je gewoon heel erg blijven werken. Ja, dat klopt. Nee, ik vond het ook heel weinig. Ik denk ook van het is wel vervelend ook. En misschien dat ze nu dat meer normaal wordt, toch ook wel die regels een keer aan gaan passen. Ja. Zou ik wel verwachten.
Ja, ik begreep ook dat er naast studenten ook gewoon veel arbeidsmigranten zijn die in de horeca terechtkomen. Oekraïners, Chinezen. Hoe werkt dat samen in de horeca?
Ja, het zijn natuurlijk inderdaad niet alleen studenten. Als je kijkt naar de hotelbusiness, dan zul je vaak zien dat er toch Oost-Europese kamermeisjes zijn die je bed opmaken. Ja, bijvoorbeeld in Eindhoven had die eigenaar, die had veel Oekraïners ook rondlopen op zijn vloer. Die had een Chinese restaurant met Chinese koks. En dat was wel af en toe lastig, want ze hadden dus besloten om, bijvoorbeeld eerst hadden ze de Chinese naam voor garnalen en dat hebben ze toch maar veranderd naar de Oekraïense naam, zodat de Oekraïners het ook begrepen. En ja, na frieten, doen we gewoon patatas, want dat begrijpt iedereen. Dus die had wel creatief, die zei ook, je moet op een gegeven moment gewoon een beetje creatief worden om alle mensen met elkaar te kunnen laten samenwerken in zo'n keuken.
Ja, als je geen gemeenschappelijke taal hebt waarmee je samen kan communiceren, dan moet je wel dat soort grepen uitoefenen natuurlijk.
Ja, dus de communicatie met hun ging ook dan half in het Chinees, half in het Oekraïens, half in het Engels. Dus het was best wel grappig om te zien in die keuken. Maar dat het toch wel gewoon goed werkt. Dat die mensen wel op elkaar zijn ingespeeld na een aantal jaar.
Ja, enerzijds moeten de werkgevers dus flexibel zijn. Hè, met welke taal wordt er gesproken op de werkvloer. Ja. Anderzijds moeten de bezoekers van de horecagelegenheden ook flexibel zijn. Want het is lang niet altijd dat het mogelijk is dat ze in het Nederlands worden aangesproken. Hoe kijken die bezoekers daar tegenwoordig naar?
Ik denk, als je hier in Amsterdam een biertje bestelt, dan is het heel normaal dat je dat tegenwoordig soms in het Engels moet doen. Maar dat is niet overal zo. En zelfs hier gaf ook wel een Amerikaanse jongen die wel Nederlands had geleerd aan, van ja, ik krijg toch nog best wel vaak gezeur over me heen erover, dat mijn Nederlands dan net niet goed genoeg is, dat ik niet goed genoeg uitspreek. Maar als je kijkt in de regio, dan is dit wel anders. Platform Temper gaf aan dat zij van alle provincies het minste mensen, buitenlandse mensen inzetten in Limburg. Ik sprak ook iemand.
Is dat ook wel een moeilijk accent natuurlijk?
Ja, zeker. Ik sprak ook iemand uit Overijssel en die zei van Koninklijke Horeca Nederland. En die zei ook van ja, in de dorpen dan gooi je toch die eigenaren nog op eerder hun tent dicht dan dat ze buitenlandse personeel op de vloer zitten. Ook omdat daar minder mensen wonen die niet uit Nederland komen natuurlijk. Minder expats. Maar ook wel omdat de klanten er niet altijd op zitten te wachten.
Nee. Nou, je zou dus kunnen zeggen, bezoekers van de horeca, wen er maar aan. Want de problemen qua in de arbeidsmarkt, die zijn voorlopig nog niet opgelost.
Nee, dus we zullen toch can I have a beer allemaal moeten leren.
We moeten allemaal leren Engels praten in de horeca. Anders kunnen we niet meer genieten van lekker zitten op een terrasje.
Ja, bitterballen.
Bitterballen.
Hoe zeg je dat in het Engels?
Marcel Vink, jij spreekt aardig talen.
Ja, ik heb natuurlijk heel lang in het buitenland gezeten. Maar ben ook bitterballen gehad. Maar ik zou niet weten hoe je dat noemt.
Je hebt in China gewoond, toch?
Ja.
En je weet niet wat bitterballen in het Chinees
zijn? Nee, we hadden wel een Nederlandse vereniging waar ik vaak kwam, waar ze bitterballen hadden. Maar volgens mij was dat gewoon bitterballen.
Ja, kan ik me voorstellen.
Nou, laten we lekker de Nederlandse bitterbal laten. Dan gaan we die in ieder geval niet verengelsen. Dankjewel voor het aanschuiven, onderzoeksjournalist Mandy Meijer. En ook bedankt voor het luisteren. Morgen om 4:30 zijn we er weer. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar telegraaf.nl of download de Telegraaf-app. En vond je dit nou een interessante podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Dan hoor je morgen dat we weer een nieuwe aflevering hebben. Tot morgen. We'll be right back.